Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u met een groot verlangen bent gekomen, dat jij bent gekomen met een verlangen wat de Heer vanmorgen tot u, tot jou te zeggen heeft. En als je zo naar de samenkomsten komt, dan is er altijd iets voor je bij. Als je met verwachting komt, in geloof komt, dat de Heer vanmorgen spreekt. En als we de Bijbel open doen, dan verspreidt dat licht. En we willen dat vanmorgen doen, om te beginnen. Het is meer een beetje een thematische boodschap, dus ik ga verschillende gedeelten door. Maar we willen beginnen in de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Daar lezen we vers 11 tot en met vers 15. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 15. En uiteraard nodig ik u uit om met mij mee te lezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Waar ik vanmorgen over na wil denken, het is heel belangrijk voor jong en oud, over het thema hoeveel is de Heere Jezus jou waard? Hoeveel is de Heere Jezus u waard? En daar wil ik een aantal gedachten over delen. We lezen in 2 Korinthe 5, het 11e vers, het volgende. Nu wij deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets zou te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in hun hart is. Leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En dan komt er een kerntekst. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Als ik vanmorgen zou vragen, wat betekent het dat de Heere Jezus voor ons gestorven en opgewekt is? Dan krijg ik zeker in zo'n degelijke gemeente als de Reddingsark een hele lijst met hele goede antwoorden. En de een die roept, we hebben vergeving van zonde ontvangen. En een ander zegt, we hebben eeuwig leven. En weer een ander zegt, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En door het werk van de Heer Jezus is de macht van de zonde gebroken. Satan en de dood zijn overwonnen. Het zijn allemaal goede antwoorden. Maar weet je welk antwoord je bijna nooit hoort? Dat is wat 2 Korinthe 5 vers 15 zegt. Door de opstanding, door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus leven wij niet meer. Dat had best wat harder gemogen. Want dat is zo fundamenteel. Leven wij niet meer voor onszelf. Dat is het antwoord wat ik nagenoeg nooit krijg. En nogmaals, alle antwoorden die zijn goed. Die zijn bijbels. Maar dit is een hele belangrijke. Door de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus leven wij niet meer voor onszelf. En als dat het kenmerk van ons leven is, dan wordt het aangenaam in de christelijke huwelijken. Dan wordt het heel goed vertoeven in de christelijke gezinnen. En dan is het een oase om in de reddingsark te zijn. Of dat nou 1, 2, 3 of 4 keer in de week is. Want dat zijn allemaal mensen die hierdoor gekenmerkt worden dat ze niet meer voor zichzelf leven. Wat een bevrijding, hè? Ik hoop dat jullie zo bekend staan. Misschien niet als mensen die de theorie of de theologie helemaal zuiver hebben. Daar gaan mensen vandaag ook praten op. Of dat je helemaal zuiver bent, leerstellig. Maar dat je in de allereerste plaats dit bent. Of dat je in de allereerste plaats zo leeft dat je niet meer voor je zelf leeft. Jongelui, dan hoef je heel weinig te doen om vandaag verschil te maken in de wereld waarin je leeft. Tijdens je studie of in je werk. Want nagenoeg iedereen leeft voor zichzelf, toch? En niet alleen buiten de kerk, maar ik kom ook heel veel mensen binnen de kerk tegen. Die zeggen wel dat ze met Christus gekruisigd zijn en opgestaan zijn. Maar hun leven laat zien dat ze puur voor zichzelf leven. Zij het dan onder een godsdienstig sausje. Maar je wordt er fijngevoelig voor om daar doorheen te prikken. Wat is het aangenaam leven met mensen die niet meer voor zichzelf leven? Dat is bevrijding. Nou, mijn vraag, hoeveel is de Heer Jezus ons nou waard? Heb je daar wel eens over nagedacht? Misschien moet er gewoon even een minuut stil worden. En dat ik dan achterin begin en dan ga ik één voor één jullie langs. En dan mag je in 3-4 zinnen verwoorden hoeveel de Heer Jezus voor je waard is. Zou je een antwoord hebben? Ik heb de tijd niet om dat te doen, maar ik zou het eigenlijk graag willen doen. Verwoord nou eens in 3-4 zinnen hoeveel de Heer Jezus jou waard is. Ik moest denken aan een type van de Heer Jezus. In het Oude Testament, je kent hem allemaal. Jozef, een Hebreeuwse jongen. Die wordt als slaaf verkocht voor hoeveel? Voor 20 zilverstukken. Dat was de waarde van Jozef. Dat hadden ze voor hem over. Dat wilden ze voor hem neertellen. 20 zilverstukken. En hij werd verkocht. En hij kwam uiteindelijk aan het hof van Potifar terecht. 20 zilverstukken, dat was de prijs voor een jonge slaaf. Jozef, nou dat hoef ik hier allemaal niet te zeggen, was een type van de Heer Jezus. Daarin zien we al iets van de Messias, heel veel. En nou de Messias zelf, van Jozef lees je dat in Genesis 37, maar als ik in Matteüs 26 kom, daar lees ik dat voor de Heer Jezus ook een bepaalde prijs werd neergeteld, toch? Hij had ook een bepaalde waarde. Nou, in Matteüs 26 staat dat de Heer Jezus werd overgeleverd, werd verkocht voor 30 zilveren penningen. Hé, er werd toch een bepaalde waarde aan hem toegekend. Dat willen we voor hem neertellen, dat willen we voor hem betalen. 30 zilveren penningen. Dat was de prijs voor een volwassen slaaf. Nou, even wat prijzen genoemd. Wat bedragen genoemd. Nog een keer mijn vraag. Hoeveel is de Heer Jezus u jou waard? Ja, je zegt, Jacques, hoe kan ik daar nou een antwoord op geven? Hij is mijn alles waard, zegt iemand misschien. Nou, dan zeg ik, amen, prijs de Heer. Maar dan gaan we een stapje verder. Want kijk, je kan natuurlijk met je mond wel heel veel zeggen hoeveel hij jou waard is. Maar komt dat openbaar in je leven? Toch? Kijk, je kan zeggen, ik hou zo ontzettend veel van mijn vrouw. En ze is er nou toch niet, dus dat gaat helemaal makkelijk. Het is geweldig tussen ons. Ik hou superveel van haar. En ik denk dat wij het beste huwelijk hebben. Ik denk het niet alleen, ik weet het zeker. Ja, dat klinkt mooi. Maar je zou even met een verborgen camera in onze woonkamer een weekje moeten optrekken eigenlijk. Hè? Ben ik dan diezelfde man die ik hier ben richting mijn vrouw? Of snauw en brom ik tegen haar? Of ben ik een autoritair type dat mijn vrouw wegzet op een bepaalde manier? Kijk, mijn leven openbaart uiteindelijk hoeveel waarde mijn vrouw voor mij heeft. Waar of niet? Want praten over haar is niet zo moeilijk. Maar mijn daden moeten openbaar maken hoeveel waarde mijn vrouw voor mij heeft. En dan kan je zeggen, hé, dat is wat je zegt, komt overeen met je daden. En je daden komen overeen met wat je zegt. Dat is de juiste verhouding, toch? Nog een keer mijn vraag. En ik kom steeds meer tot mijn punt. Hoeveel is de Heer Jezus ons waard? Dat is belangrijk voor morgen. Want hij is niet 20 zilverstukken waard, nog minder 30 zilveren penningen. De waarde van mijn Heer en Heiland is niet in penningen uit te drukken. Ook niet in euro's, nog minder in dollars. Zelfs niet in goudstaven of in zilverstukken. Niets van het alles. Hij gaat die waarde ver te boven. Het is niet in geld uit te drukken. Maar hoe kan ik dan wel uiting geven aan de waarde die hij voor me heeft? 2 Korinthe 5 vers 15. En dat is een scherpe boodschap voor morgen. En ik weet niet voor wie het nodig is. Maar kijk, praten over de Heer Jezus en zingen van Hem, dat moet je vooral blijven doen. Maar dat zegt nog niet alles. Uiteindelijk komt hierin openbaar dat Hij voor mij de allerhoogste, de allerbelangrijkste is. De persoon met de meeste waarde. Als ik niet meer voor mezelf leef, maar voor Hem. Dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Daar gaat het om. En ik geloof dat we in een tijd leven waarin we steeds meer ertoe gedrongen worden om openbaar te komen. Zeg me wie jouw Heer is, zeg me wie jouw God is. Maar bovenal laat zien wie Hij voor je is. Er is te veel praatchristendom vandaag. En ik vergeet nooit meer, ik sprak een tijdje terug met Henk Binnendijk op een mannendag. Daar moet ik altijd aan denken. Hij zei, als je met Corrie ten Boom omging, dan zat daar 3 meter Heer Jezus omheen. Dat is mooi, hè? Kijk, het was bij Corrie niet zo... Hey, trouwens, aan het einde van het gesprek. Ik ben ook nog christin, voordat het vergeten was of niet had opgemerkt. Dat ben ik ook nog. Dat doe ik er een soort bij. Nee, dat hoeft ze helemaal niet te zeggen. Dat spatte er gewoon af. En als je haar ontmoette, dan moest je er wat mee. Herken je dat in je leven? Ik heb mensen op mijn levenspad gekregen... Daar moest ik wat mee. Dat waren zulke mannen, vrouwen, gods. Daar kon je niet dezelfde onder blijven. Herken je dat? En zo zeiden ze nog niks. Dan leefden ze gewoon. En je moest er wat mee. En een tijd geleden kwam er een broeder naar me toe. Die zei, ik wilde liever geen contact met jou. Ik werd er gewoon gek van om jou te ontmoeten. Want ik moest iets. Prijs de Heer ervoor. Toch? Dat we zo leven dat mensen niet dezelfde kunnen blijven. Dat ze of heel geïrriteerd raken, of ontzettend blij worden en vragen naar je levensgeheim. Ik weet nog, ik kwam net tot geloof en toen zei die predikant op een conferentie, onder een verkondiging moet altijd dit gebeuren. Of mensen moeten ontzettend blij worden, of enorm geïrriteerd. Maar laat één van beide gebeuren. Toch? Dat je niet dezelfde blijft. Dat je erin kwam of dat je eruit gaat zoals je de deur inkwam. Omdat we een ontmoeting hebben gehad met de levende God. Die ons wil leren om niet langer voor onszelf te leven. 2 Korinthe 5 vers 15. Want het kenmerk van een mens zonder God is dat die egocentrisch leeft. Dat wil zeggen dat mijn ego het middelpunt is van mijn bestaan. Maar een van de heerlijke waarheden van het evangelie is dat mijn ik gekruisigd is. Ik leef niet meer, maar Christus in mij. Dus ik leef vanaf dat moment Christocentrisch. En nou zijn er heel veel mensen vandaag die zeggen, ja, dan ben ik in posities, Jacques, maar de conditie, dat is allemaal niks. Daar kan ik niet zoveel mee. Want ik geloof dat God onze conditie in overeenstemming wil laten zijn met onze positie. Ja, in Christus ben ik, maar de praktijk, het is allemaal ellende, tobben en narigen. Dat is geen christenleven. Ik kom uit de reformatorische kerk, daar zongen wij vroeger Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En niet van klacht tot klacht. Jongelui, dat leven met de Heere God, dat is in beweging, dat is dynamisch. En Hij verandert mij, zoals we gezongen hebben, van binnenuit, stukje bij beetje, naar het beeld van de Heer Jezus. En Hij laat je soms heel hard vastlopen met jezelf. Herkenbaar in je leven? Dat was een vraag. Dat is belangrijk. En dat doet Hij niet om je pijn te doen, maar dat is om je de les uit 2 Korinthe 5 vers 15 te leren. Om niet meer voor jezelf te leven. En soms loop je heel erg vast met jezelf. En dan geef je iedereen en alles de schuld. Om je heen. Herkenbaar of ben ik de enige? Maar dan schijnt God zijn licht op jouw hart. En dan zegt Hij, hé, je leeft puur voor jezelf, joh. En dat is een moment om te breken met vaste patronen. Je leest van de gemeente Thessalonica, die hadden zich van de afgoden bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen. Toewijding. en hem uit de hemelen te verwachten. Dat is normale christelijke leven in een notendop. Je van de afgoden bekeren, toegewijd aan God leven en ondertussen hem verwachten. Nou, dat is toch een heerlijk leven. Je hebt echt iets om naar uit te zien, om het zo te zeggen. En daar wil ik je toe stimuleren. Wat betekent het woordje toewijding? Nou, het wil dit zeggen. Een citaat is altijd een beetje saai, maar dan moet je even luisteren. Het is een permanente en volledige aandacht hebben voor een zaak of een persoon. Nou, in dit geval de persoon van de Heer Jezus Christus. Toewijding, dat heeft alles te maken met enthousiasme, met bezieling, met inzet, met overgave, met verknochtheid. Een beetje ouderwets woord, maar wel mooi. Verknochtheid. Ken je dat? Verknocht aan de Heer Jezus. En met zelfopoffering. Dat is ook een hele belangrijke vandaag. Dat is toewijding. En daarom is het ook van belang dat mensen spreken met passie en enthousiasme over hun heiland. Toch? Ze hebben tegen mij willen zeggen, volgens mij geloof je echt wat je zegt. Nou, dat geloof ik ja. Maar altijd als ik het woord mag delen, dan raakt dat mijn hart. Dan ben ik daar enthousiast voor. Gepassioneerd om dat goede nieuws te verspreiden. Maar de Heere God wil ons allemaal die verknochtheid aan zijn Zoon geven. En je raakt meer en meer verknocht aan hem, verbonden aan hem, enthousiast voor hem, op het moment dat je minder voor jezelf gaat leven. Want dan ben je zo, ja, dan ben je niet meer zoveel bezig met jezelf, met je eigen ik, met je eigen idealen, met je verlangens. Maar dan ben je met hem bezig. Dan is hij het verlangen van je leven. En nu kan je je de vraag stellen, is het nou gerechtvaardigd? Luister goed. Is het nou gerechtvaardigd, een gerechtvaardigde oproep en is het nou een legitiem verzoek van God aan mijn adres om toegewijd aan hem te leven? Kan God dat verzoek wel bij mij neerleggen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie is hij eigenlijk dat hij dat verzoek bij mij neerlegt? Nou, in de eerste plaats dit. Hij is onze schepper. En even los van hoe je tegenover hem staat, krachtens het feit dat hij schepper is, heeft hij recht op zijn schepsel. Dat is het eerste. Dat is even los van wedergeboorte. Dus God heeft recht op diegene die hij geschapen heeft. Dat is een hele belangrijke waarheid vandaag. Het is dus niet om het even hoe ik tegenover God sta. Hij is mijn schepper. En krachtens schepping heeft hij recht op alles van mijn bestaan. Maar ik hoop dat iedereen die hier in de reddingsark zit, ook weet dat hij gered is. En als dat zo is, dan is hij niet alleen je schepper, dan is hij ook je herschepper. Dan is hij degene die jou het leven weer heeft teruggegeven. Wat we verloren waren, kwijtgeraakt waren. Heeft hij dan geen recht om een oproep te doen, om toegewijd aan hem te leven? Hij die voor jou en mij de dood is ingegaan, om ons het leven te geven. Want blijkbaar hebben wij het nodig om steeds weer aangespoord te worden om bij hem te blijven. Ik ben bezig met een serie Bijbelstudies over de Efezebrief. En dat begint natuurlijk geweldig mooi over de positie die de christenen hebben in de Heer Jezus. En toch komt Paulus tot een concrete aansporing om te blijven bij de Heer Jezus, om hem te blijven volgen. Dus blijkbaar hebben wij ook vandaag die aansporing nodig. En moeten we elkaar de vraag stellen, heeft de Heer Jezus evenveel waarde voor ons als op het moment toen we tot geloof kwamen? Of is hij gegroeid in waarde? Heeft hij nog meer waarde gekregen? En ik ervaar in mijn leven, er komen zoveel prikkels en gedachten op mijn weg die mij afleiden, afhouden van de toewijding aan hem. Soms de gewone dingen van mijn gezin. Daar heb ik het nog ineens altijd over zonde, maar gewoon de zorgvuldigheden van het leven. Jij kent het wel. Dus blijkbaar hebben we het nodig dat we elkaar bij de les houden. En dat de Heer Jezus toeneemt in waarde. Niet alleen wat kennis betreft, maar in ons hart. Dat je gewoon helemaal weg van hem bent. Kijk, ik heb een tijd gehad dat ik verliefd was op mijn vrouw. Maar dat ben ik niet meer. Ik hou nu van haar. Daar is een proces van groei geweest. Houden van is veel steviger dan wat vage gevoelens in je buik. Daar is een groeiproces. Meer van elkaar gaan houden. Nou, en ik las de volgende uitspraak van Charles Thomas Studd. En die zei het volgende. Luister goed. Als Jezus werkelijk de Zoon van God is. En hij is voor mij gestorven. Hoe kan dan een offer dat ik voor hem kan brengen te groot zijn? Zal ik hem even herhalen? Als Jezus werkelijk de Zoon van God is. En hij voor mij, voor ons gestorven is. Hoe kan dan een offer dat ik voor hem breng te groot zijn? Over toewijding gesproken. Hoeveel is de Heer Jezus jou waard? Mag ik eens twee voorbeelden noemen vanuit het Oude Testament, waarin heel duidelijk toewijding naar voren komt. Je kent ze allebei. In de allereerste plaats het brandoffer. Het is altijd goed om te kijken wat zegt het oude nou over dat nieuwe. En andersom, hè? Het is één geheel. Daarom spreek ik liever over een eerste en een tweede testament. Want dat oude is niet ouder dan het nieuwe. In die zin dat het verouderd is qua inhoud. Het is het eerste en het tweede testament. Nou, het brandoffer voor de schrijvers, Leviticus 1. Daar lees je daarover. En wat was nou dat specifieke van dat brandoffer? Nou, dat brandoffer dat had in de eerste plaats niet te maken met zonde en schuld. Het was wel een offer, maar het had niet in de eerste plaats te maken met zonde en schuld. In tegenstelling tot andere offers mocht de priester en de offeraar niets van dat offer achterhouden. Dat offer werd helemaal opgebrand met uitzondering van de huid. En voor de rest was het geheel voor God. Het offerdier werd geheel verbrand. Geheel en al voor hem. Ik moest denken aan het boekje van Oswald Chambers, dat dagboek. Geheel voor hem. Engelse titel is mooi, hè? Ik heb dat volgens mij een keer hier verteld. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor je? Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Sta je zo in het leven? Er zijn te veel christenen vandaag. Die zijn zo blij dat ze straks met de hakken over de sloot binnenkomen. Ze zeggen, oh gelukkig, ben binnen. Prijs de Heer daarvoor. Broeders en zusters, ik verlang ernaar om ruimschoots binnen te gaan. Niet met de hakken over de sloot. Ik wil het getuigenis van de Heer Jezus ontvangen. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat, daar gaan we toch voor? En dat is niet om mezelf te bewijzen. Maar dat is om hem hulde te bewijzen. Dat is iets anders. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik ben aangenomen in de geliefde. En we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom wil ik dat getuigenis krijgen. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Lieve mensen, wij moeten voor het hoogste gaan. Maar weet je hoe het komt? We willen nog een beetje van de wereld genieten en een beetje van hem. En dat, hoeveel moet ik net doen om in de hemel te blijven? En wat moet ik net niet doen om uit de hel te blijven? Dat is geen christelijke toewijding. Maar helemaal voor hem gaan. Omdat hij mijn leven is, zegt Paulus. Mooi is dat, hè? Als je aan Paulus vroeg, Paulus geef je zijn getuigenis. Dan zei hij, Christus is mijn leven. Dat is het. Ja, dat is ook alles. En daar voegt hij nog bij, als je leven Christus is, dan is sterven winst. Mooi is dat, hè? Kort getuigenis. Mijn leven is Christus. Nou, dat brandoffer, dat was helemaal voor de Heere God. En weet je wat het bijzondere aspect is? En daar wil ik een streep onder zetten. Het was een vrijwillig offer. Dat is mooi. En weet je wat we vandaag nodig hebben in de christelijke gemeente? Niet ik mot dit of ik mot vrijwillige offers. Dat is mooi, hè? Want dan komt het uit je hart. Spontaan, enthousiast, ontspannen. Een vrijwillig offer. Nou, ik heb mijn tweede zoontje meegenomen, maar ze komen wel eens bij mij. En dan hebben ze zo'n schuin koppetje en een lach op hun gezicht. En dan weet ik al, daar komt een vraag. En dat vrolijke gezichtje, dat bewerkt in mij iets. Dat weten ze. En dat heeft tot resultaat dat pa waarschijnlijk aan mijn verzoek gaat voldoen. Dus als ze al aankomen, dan zeg ik, en, wat is het? Wat wil je? Ja, ik vind het, nee, zeg maar gewoon, ze gaan een beetje draaien, weet je wel, want ergens vind ik het ook wel eng. En dan komt het verzoek. Er komt iets van een vraag. Dit zou ik graag willen. Maar ik ben ook een beetje achterdochtig geworden daardoor, en dat is ook een slecht iets, dus daar moet ik me van bekeren. Want nou komt hij op een dag naar me toe met datzelfde gezichtje met twee handen op zijn rug. En hij kon me iets aanbieden. En ik vraag niet, wat kom je me aanbieden? Maar mijn vraag is als eerste, wat is het vandaag weer voor vraag? Wat heb je voor verzoek? Nee papa, ik heb helemaal geen verzoek. Ik wil gewoon iets aanbieden. Oh, waarom dan? Wat heb ik gedaan dat jij mij iets aanbiedt? Nee, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er niet om dat u wat voor mij gedaan hebt. Ik wil u iets aanbieden om wie u bent. Dat wil ik. En hij haalt zijn handen achter zijn rug van hij geeft het vlug en hij rent vlug weg. Want ergens vindt hij het ook wel weer spannend. Ik wil gewoon iets geven om wie u bent. Dat is brandoffer. Dat is brandoffer. Niet van u dit, dan ik dat of zo. Hè? Zo denken wij vaak. Maar brandoffer, dat was geheel voor de Heere. Het was een vrijwillig offer. En het was een offer waarmee tot uiting kwam wie God voor de betreffende persoon was. Mooi is dat, hè? Wanneer heb je voor het laatst een brandoffer gebracht? Dat zijn de vrijwillige offers. Dan hou je het ook vol als je zo leeft. Zo heerlijk. Dat mag je doen met je liederen. Maar weet je, vandaag de dag wil God ons leven gewoon. Ons hele hebben en houden, alles. Heer, hier ben ik voor u. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor je? Dat kan je niet in woorden uitdrukken. Maar nou komt ie. De mate van onze toewijding openbaart de waarde die de Heer Jezus voor ons heeft. Amen. De mate waarin ik mezelf overgeef en toewijd aan hem, zegt iets over mijn liefde tot hem. Daar kan je vandaag gelijk de balans op maken. Dat is iets anders dan over Jezus praten, want dat doen zoveel mensen. En daarom vind ik het ook heel bijzonder. Jezus zegt, maak de volken tot mijn discipelen. Niet tot bekeerlingen, tot discipelen. Tot mensen die mijn voetstappen drukken. Tot mensen waarin ik mezelf terug ga zien. Dat is mooi, hè? Vind ik zo'n mooi proces. Dat ik mag gaan lijken op de Heer Jezus. Een brandoffer. Ik ga hem gewoon hulde brengen, eer brengen. En dat doe ik niet alleen met mijn woorden, maar ik zeg vanmorgen, Heere God, hier ben ik. Zou je het willen? Stel voor dat ik straks aan het einde van de samenkomst zeg, we gaan ons omdraaien. Sommige mensen worden nu al onrustig. En we gaan op de knieën. En we gaan ons opnieuw toewijden aan hem. Want ik heb tot dit moment altijd voor mezelf geleefd. Of in ieder geval een derde. Maar ik wil gewoon alles uit handen gaan geven voor me. Ik heb er zo'n zin in. En dat doen we dan te midden van broeders en zusters. Die je ook over een maand nog eens kunnen aanspreken. En zeggen, hey, je was toen zo op je knieën vol vuur voor de Heer en de Heilige. Maar het tempert een beetje in je leven. Wat is er aan de hand? Doen jullie dat hier in Reddingsark? Bevragen jullie elkaar? Dat is eng, hè? Weet je, ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, nee, we zijn geestelijk volwassen, hoor. En zodra je één vraag stelt, is het, waar bemoei je mee? Nou, dat is een volwassenheid. Dat is kinderlijk. Maar de Heere God wil dat we elkaar in de gaten houden op een positieve manier. In vertrouwen. Ik weet in welke gezindheid, zeker. Maar gebeurt het hier? Volgende week een doopdienst. Getuigenissen, prachtig. Maar vraag je de betreffende persoon na een half jaar nog wel eens, hey, hoe is het met je geestelijk leven? Niet hoe het met je werk is, maar hoe is het met je geestelijk leven? Heeft de Heere Jezus meer waarde voor je gekregen dan het moment dat je gedoopt werd? Ja, maar daar heb jij toch niks mee te maken? Nee, ik ben familie van je. Ik ben een broer van je of een zus. Ik ben betrokken op je. Ik hou van je. En ik wil dat heel het huisgezin hier, de reddingsark genaamd, toegewijd leeft aan hem. Zullen we zo naar elkaar gaan kijken vanaf vandaag? Of vinden we dat toch een beetje eng? Weet je, wij leven zo op een eilandje in ons eigen wereldje. En we schermen het af en we laten niet naar binnen kijken. Maar dit is zo'n zegen als je deze dingen met elkaar deelt. En dat je niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente brandoffers gaat brengen. Toewijding aan hem om wie hij is. Ik moet vlug verder. Het brandoffer, het offer van de opstijging. Het was voor de Heere een heerlijke reuk. Het gaf iets aan hoeveel waarde de Heere God voor de betreffende persoon had. En als God aan jouw leven ruikt, aan uw leven. Die broeders en zusters in de reddingsark. Brandoffers brengen ze, heerlijk. Die hoef je niet aan te sporen tot iets. Dat zijn broeders en zusters die dagelijks brengen ze mijn brandoffers. Gewoon om wie ik ben, ik word daar blij van. Geloof je dat? Dat God blij kan worden van je leven. Omdat je hem brandoffers brengt. Geen verplichtingen. maar vrijwillig offeranden. Dat onze geur voor God een heerlijke geur is. Het tweede, nummer 6. Ook een voorbeeld, een beeld van echte toewijding. Het Nazireërschap. Dat is ook mooi. We hadden brandoffer gezien. Daarin zien we iets van dat volkomene voor hem. Nou, het Nazireërschap is ook zoiets. Ik kan het nu niet allemaal uitspitten. Maar het woord Nazireë, dat komt van een woord dat wijden betekent. Nou, plak er toe voor en je hebt toewijden. Nazireërschap. Nou, Nazireërs, dat waren mannen, vrouwen die gewijd waren aan de Here. Voor korte tijd of levenslang. En heel vaak, niet altijd, want soms kozen de ouders er ook voor hun kinderen maakten de ouders de keuze. Maar heel vaak was Nazireërschap ook vrijwillig. Het was een vrijwillige toewijding. En let goed op, een toewijding aan de Here. En een toewijding van hetgeen dat verontreinigt. Die beweging. Het lijkt wel bekering, toch? Het lijkt wel die gemeente Thessalonica. Zie je die rode draad voortdurend door de Bijbel heen? Het is je afkeren van en je toewijden aan. Toekeren naar God. Nou, en die Nazireërs, die legden een belofte af. Dat weet je misschien wel. Je verplichtte je tot een aantal dingen. Nou, ik noemde 3. In de allereerste plaats. En dat geeft iets aan hoeveel waarde de Heere Jezus voor ons heeft. Die Nazireërs, die gebruikten geen alcohol. Wees gerust, ik heb gisteravond ook nog een rode wijn gedronken. Dus daar gaan we even doen. Maar het gaat me hier om. Die Nazireërs, die dronken geen alcohol. Ze wilden afstand doen van alles wat hen kon benevelen in de toewijding aan hun God. Dat is wel mooi, hè? Dus gewoon afstand doen van alles wat me benevelt. Ik wil gewoon helder zicht hebben. Zeker in de tijd waarin we leven. Ik wil nuchter zijn en waakzaam. Want de Heer Jezus is mij alles waard. Heeft de hoogste waarde voor me. Niet in geld uit te drukken. Ik wil voor hem leven. Ik wil niet in slaap vallen. Ik wil nuchter zijn, alert zijn, waakzaam zijn. Mooi iets, hè, die Nazireërs, wat ze aflegden. Dat is de eerste van die beloften. Ze gebruikten geen alcohol. Je wil niet beneveld raken. Zou je niet laten benevelen vandaag? Zeg niet, Jezus is me alles waard en ondertussen ben je niet nuchter en waakzaam. Want dan ben je een leugenaar. We hebben waakzame christenen nodig. Dat zijn geen stoffige mensen hoor, echt niet. Maar dat zijn mensen die gefocust zijn op de heiland. Die het niet meer hier beneden zoeken. Die zich niet laten beïnvloeden door allerlei wind van leer. Maar die gefocust zijn op hem. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Gewoon helemaal weg van hem. Ik verlang zo, jongelui, dat brandt in je hart. En ik weet uit ervaring, tegen mij hebben ze het ook gezegd, hij spoort niet. Of hij vloeit door. Het zij zo. Maar weet je, ik heb het vuur in mijn hart bewaard, wat God gegeven heeft toen ik tot geloof kwam. De vlam is nog steeds brandend. En de toewijding is niet minder geworden. Het was door moeilijkheden heen. Hij is me alles. Laat je niet benevelen. Het tweede, ze mochten hun haar niet knippen. En dat was een teken van onderdanigheid aan Gods heerschappij over je leven. Dat is ook echt een kenmerk dat de Heer Jezus je alles waard is. Want velen nemen hem aan als heiland. Heerlijk, straks op een zilvergrijze wolk met een gouden citer, liederen voor hem spelen in de heerlijkheid. Hoe het er dan ook uit mag zien. Straks. Nee, ik vraag je om nu voor hem te leven. Gods heerschappij over je leven wil zeggen dat je hem vandaag erkent als Heer. Als Kyrios. Als degene die alles te zeggen heeft. Heer, hier heeft u alle terreinen van mijn leven. Heb je alles op prijs gegeven? De mate waarin je alles prijs geeft, zegt iets over hoeveel waarde de Heer Jezus voor je heeft. Amen? Dat is heel belangrijk. Mag hij alle terreinen doortrekken van je leven? U bent niet alleen mijn heiland, u bent mijn Heer. Dat is best eng hoor. Dat is best eng. Want stel voor dat je 10 terreinen hebt in je leven, 8 die geef je zo uit handen. En je voelt je al een hele piet. En dan krijg je in één keer een prediking die zegt die 2 ook nog. Dan zeg je, ach, ik ben al zoveel verder dan mijn buurman die ook zegt dat hij christen is, maar die is pas aan 5 terreinen toe. Zo spiegelen wij. Maar de buurman is mijn spiegel niet. God is mijn standaard. Hij gaf zich volkomen voor mij. En als hij alles voor mij waard is, dan geef ik alles volkomen aan hem. In een echte relatie is toch die wederkerigheid? Kijk, ik kan hier roemen over mijn vrouw dat ik een geweldige relatie heb. Maar als zij er anders over denkt, dan hou ik het niet vol. Toch? Er is een wederkerigheid. Zo is het ook in de relatie met God. Nou, het derde wat die belofte inhield was dit. Ze mochten geen doden aanraken. Niet bezig zijn met wat je innerlijk kan verwoesten. Je hart zuiver voor de Heere bewaren. Dat is voor jongeren vandaag heel belangrijk. Je hart is zo bezoedeld. Ik heb gisteravond een jong stel op visite gehad. En dat bedoel ik niet als grootspraak, maar als genade van God. Maar ik wil het wel doorgeven dat het mogelijk is vandaag. Ik zei tegen dat jonge stel, en ze wisten even niet wat ze terug moesten zeggen. Ik zeg, de vrouw die ik nu getrouwd heb, Annette, is de enige vrouw die ik gezoend heb. Uiteraard was er een aanleiding tot dat gesprek. Hè? Ik viel niet zomaar in. Dat komt ook een beetje apart over. Maar ik vertelde hen ook, Annette is de enige vrouw met wie ik seks gehad heb. En dat geloven men bijna niet meer. Maar dat is mogelijk. Je hart zuiver voor de Heere bewaren. Ik geloof erin hoor, 2014. En er zijn heel weinig mensen die het nog geloven. Maar ik wil je ertoe stimuleren. Je zal verschil gaan maken. En de zegen van de Heer is met je, echt. Maar het vraagt standvastigheid. Niet alleen zeggen met woorden, Jezus is me alles waard. Maar in de praktijk het leven van Jezus leven. En dat gaat met vallen en opstaan. 3 stappen vooruit, 2 achteruit per saldo. 1 winst. Dan worden we toch veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daar hebben we elkaar zo bij nodig. Ook hier in de gemeente. Maar daarom is het van belang dat we allemaal brandende hart hebben. Dat de jongeren de ouderen meenemen. En de ouderen de jongeren, gepassioneerd voor de Heiland. Hij is me alles waard. Geen 20 zilveren penningen. Of 30 zilveren penningen. Of $3500. Hij is mijn leven. Hier ben ik, Heer Jezus. Daar wil ik naartoe vanmorgen. Daar wil ik naartoe. Hij is me alles waard. Nou, ik ga beginnen met afronden. Ga eens even naar Hebreeën 10. Want kijk, we hebben het over onze toewijding gehad, hè? Maar alles is vervuld in de Heer Jezus. En daar gaat het ook vanmorgen om. Als je kijkt naar het brandoffer, dat is ten volle vervuld in Hem. Als je kijkt naar het Nazireeschap, dat is ten volle vervuld in Hem. Hij heeft het voor ons gedaan, in onze plaats. Maar Hij heeft ons ook een voorbeeld nagelaten, zegt Petrus, opdat we zijn voetstappen zouden drukken, volgen. Nou, in Hebreeën 10 zie je iets van dat geweldige van die overgave. Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer, hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En vers 7 vind ik zo mooi, hè? Toen zei ik, vrijwillig of niet? Zei God de Vader, en met eerbied gesproken, en nu ga je naar de wereld toe. In de voorhand van de tijd zei de Heer Jezus, hier ben ik. Mooi hè, voor jou en mij. Vrijwillig. Spontaan, zou ik bijna zeggen. Hier ben ik, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Nou, je kent allemaal dat liedje wel, wij willen worden als Hij, of niet? Ik hoop dat je het hierin ook zegt. Dat je met Jesaja zegt, zie hier ben ik. U bent mij alles waard. Zend mij. Jongelui, zullen we de keuze gaan maken straks? Dat je een besluit neemt met elkaar. En dat je elkaar daarin vasthoudt in dat besluit. En dat je zegt, ik wil net als de Heer Jezus mezelf vrijwillig, brandoffer, Nazireeschap, de Heiland zelf, me vrijwillig aanbieden. Ze hoeven in de reddingsark eigenlijk geen appelavonden meer te houden om de jeugd erbij te krijgen. Gewoon, we gaan ervoor. Ik zie het nu. Hij gaf zichzelf geheel voor mij. Ik ben gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met bloed. Er is een man voor mij gestorven in de volheid van de tijd. Die zei, Vader, zie hier ben ik. Om de reddingsark in zijn geheel te gaan redden. Dat ze eer gaan doen aan de naam die ze dragen. En gaan leven als geredde mensen. Amen. Dat is het. En dat leven is een interessant leven. En ik hoop dat God iets vanmorgen gebruikt om dat vlammetje over te laten slaan in je hart. In je leven. Dat je in vuur en vlam voor de Heiland staat. Hier zien we in Hebreeën 10. Dat de Heer Jezus zichzelf in een daad van volkomen overgave opgeofferd heeft, vrijwillig, om de wil van de Vader te doen. Hij offerde zich op aan de Vader voor ons. Hij heeft hem eer en glorie en hulde gebracht. Wil je dat nooit vergeten? Het offer van de Heer Jezus is niet in de eerste plaats voor jou en mij bedoeld. Het is in de eerste plaats bedoeld om de Vader te verheerlijken. Bijzonder, hè? Om hem de eer te geven. Wat is dat geweest toen hij met dat volmaakte offer binnenkwam daar? Ik had erbij willen zijn. En de Vader keurde het goed, want het offer van Christus was voor hem een welriekende reuk. Een aangename geur. Dat wil zeggen, de Vader stemde in met dat offer. Hoefde niets meer bij. Dank u wel, Heer Jezus. Volkomen. En nu wil ik in uw voetsporen gaan. Ik wil worden zoals u. En deze overgave van Christus aan de Vader was het allergrootste en belangrijkste in heel zijn kruiswerk. En daarom, luister goed, indrukwekkend, dat de Bijbel niet het zondoffer als eerste noemt, maar het brandoffer. Dit is voor u. Zo is de Heer Jezus binnen hem. Hij dacht eerst aan de eer van zijn Vader. Niet aan jou en mijn zondenschuld, maar aan de eer en de verheerlijking van de Vader. Zijn offer toen hij binnenkwam was volmaakt brandoffer. Dat is voor u. Waarom? Om wie u bent. Dat is zo mooi. God verlangt vandaag brandoffers. Bladen ten slotte even naar Romeinen 12. Heel die oudtestamentische offerdienst is zo actueel. Is tot vervulling gekomen in de Heer Jezus. En de Heer God verlangde naar dat wij in dat spoor gaan. Want nou komt er iets moois. Paulus was een Joodse man, toch? Dat bleef hij ook. Alleen had de Heer Jezus aanvaard als zijn Heer, als zijn Heiland. Hij erkende hem als de Messias. En Paulus die kende die offerdienst tot in detail. Hij wist precies waar hij het over had. Hoeft hem niks wijs te maken. En dan gaat Paulus de gemeente in Rome onderwijzen over toewijding. Hij had ook de vraag kunnen stellen, hoeveel is de Heer Jezus jullie waard? Waar het vanmorgen over gaat. En toen zei hij, nou, dat kan je laten zien, dat kan je tonen. Niet in woorden, want wij komen woorden tekort. Niet in goud of zilver, want het is onbetaalbaar. Maar je kan het laten zien met je leven. Dus Paulus als Jood gebruikt de oudtestamentische offerdienst om toewijding uit te leggen aan de gemeente in Rome. Vers 1 van hoofdstuk 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Misschien denkt er vanmorgen iemand, als die heel eerlijk is, waar haalt die Jacques het recht vandaan om ons zo aan te sporen? Waar haalt hij het recht vandaan? Wie is hij? Dat voel ik soms, mensen zeggen niet, maar voel ik soms wel eens naar me toe. Maar ik heb vanmorgen goede grond. Want wat zegt Paulus? Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Dat is de grond waarop ik jullie oproep. De ontfermingen van God. De barmhartigheid van God geeft mij vanmorgen grond. Wat is die barmhartigheid? Wat zijn die ontfermingen? Heel het werk van de Heer Jezus Christus. En op grond van dat werk roep ik je vanmorgen op tot, daar komt ie, uw lichamen aan God te wijden. Wijden, nazireer, daar kwam dat woordje in terug. Het is een mooi heel, hè? Ik hoop dat je de lijn volgt. Paulus voelt zich helemaal vrij om die gemeente daar op te roepen, en ik vanmorgen ook, hoe jullie er ook over denken. Hier ontleen ik mijn vrijmoedigheid aan. Aan de ontfermingen van God, de barmhartigheid van God, die heeft laten zien in de zending van zijn Zoon. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En als ik diegene heb lief gehad, de zijne, heb ik ze lief gehad tot het einde. Wat een bemoediging, hè? En Paulus zegt, wijd je lichamen toe als een offer. Nou, een offer, dat voel je, hè? Vanmorgen ging de collectezak rond. Heb je het gevoeld als een offer? Dus hij is een broeder, je moet je niet schamen als je het ernaast gooit, want dan ziet je buurman het. En je moet je ook niet schamen voor God als je het erin gooit. Begrijp je wat ik bedoelde? Dan is het een offer. Als je het echt gevoeld hebt, dan zeg je, oeh, ik geef het, voel het wel. Dat is een offer. Als jij je lichaam, je leven aan Christus geeft, is dat een offer. Ik voel het ook. Want ik zie ook de dingen in deze wereld. Ben niet blind voor de werkelijkheid. Ik voel het ook als een offer. Maar in het licht van wat Christus voor mij gedaan heeft, ben ik bereid om dat offer te geven. Toch? Want hij heeft alle waarde voor mij. Daar ging het over. Dus eigenlijk in dat licht is het heel logisch. Dat ik mezelf geef, en dan noemt hij drie dingen. Als een levend offer. Er zijn te veel mensen die net voor hun sterfbed een geestelijk iemand bij hun bed vragen en zeggen, kan je nog voor me bidden? En ik ben blij, ik heb maandag een vrouw bij de Efezenstudie, 73 jaar, 3 weken geleden tot geloof gekomen. Nou, prijs de Heer daarvoor, toch? De vrouw was zo enthousiast of ze 20 jaar was, zo vreugdevol. Ik ben er blij mee, maar het had mooier geweest als ze op de 20ste tot geloof gekomen was, toch? Dan had ze zo'n dienstbaar leven kunnen leiden. Levend offer. Vandaag toewijd aan hem. Niet straks pas, maar nu. Nu we fris en fruitig zijn, jongelui. God kwam in mijn leven toen ik 20 was. Ik ben nu 35. En je kan zoveel betekenen voor de Heer. Hoeft niet allemaal hier te staan, maar op je eigen plek. En levend offer. Nu in levende lijven enthousiast over de heiland. En hij noemt nog wat. Hij zegt, het is ook een heilig offer. We zijn afgezonderd van de wereld. We zijn vreemdeling hier op aarde, zegt Psalm 119. Herken je dat in je leven? Niet dat je zozeer vreemd bent, die mensen heb je ook. Ik kom ook vreemde mensen tegen. Maar vreemdeling omdat ik door een andere geest geleid word. De geest die leidt in de waarheid. En die mij gelijkvormig wil maken aan het beeld van Jezus. En dan word je vreemdeling hier. En ik ben het hoor. En ik denk dat je het herkent. Als de Heere Jezus je alles waard is. Want hoe meer waarde hij heeft, hoe meer vreemdeling je je voelt. Want ik ben hier niet thuis. Mijn burgerschap is in de hemel, van waaruit wij de heiland verwachten. Vreemdeling. Maar daar moet je niet moedeloos op worden. Dat is een eretitel. Als je vreemdeling bent. Want je bent van een ander koninkrijk. Nou, en dan het laatste wat hij noemt is, het is ook voor God wel behagelijk. Nou, dat heb ik net al gezegd. Dat offer wat wij brengen met ons leven. God stemt ermee in. Hij is dankbaar als we toegewijd aan hem leven. Daar wordt hij blij van. De God in de hemel, die ziet dat wij voor hem leven. Heeft blijdschap in zijn hart. Als hij iets van de Heer Jezus in ons terugziet. En dat is het grote doel. We hebben het net gezongen. Ik was blij met de liederen. Dat we gelijkvormig worden aan hem. Zo vader. Ik kom net binnen. Ik weet niet wie het zei. Maar er zei iemand, je hoeft niet te vragen van wie iedereen is. Beetje in die trant. Nou, dat is de trots van een vader, weet je dat? Als ik op dorp loop en met 3 kinderen zitten. Nou, je hoeft niet te zeggen van wie. Nou, dan straal ik zeg het niet, maar innerlijk, zo trots als een pauw. Maar geloof je dat geestelijk ook zo is? Dat als God naar de reddingsarren kijkt, dat hij zegt, nou, dat zijn niet alleen mensen die praten over mijn zoon. Ze lijken op hem. En ik geloof echt, daar heeft de wereld behoefte aan. En ik geloof dat je dan verschil gaat maken in de wereld van vandaag. En dat je dan enthousiast toegewijd met ook problemen die er zijn, maar toch je passie niet zal verliezen. Als je gefocust bent op onze Heer, onze Heiland. Dit was op mijn hart om vanmorgen met jullie te delen. En hier ga ik ook mee afsluiten. Ik had nog veel meer willen delen, maar het is goed zo. Je hebt genoeg om over na te denken. Ik moest denken aan Graaf von Zinzendorf. Heb je wel eens van gehoord, hè? Indrukwekkend om daarvan te lezen. Die was op reis en toen kwam hij in Düsseldorf uit. Ik ken het verhaal. En hij bezocht daar een museum. En in dat museum werd zijn oog gericht op een schilderij dat als titel droeg Ecce Homo. Zie de mens. En wat zag hij daar? Daar zag hij de Heer Jezus met doornen gekroond en een bebloed gezicht. De heiland in het diepst van zijn lijden. Zichzelf helemaal weggegeven voor een wereld. Verloren in zonde en schuld. En Graaf von Zinzendorf bleef staan. En hij keek op het schilderij. Hij zag het opschrift. Hij zag het plaatje. Maar wat zag hij nog meer? Daar stond onder. Dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? En daar moest ik aan denken bij de voorbereiding. Wij kunnen onze mond vol hebben over de man van Smarten. En wat mij betreft over de leeuw uit de stam van Juda die komt. Als koning der koningen. En Heer de Heer. Maar hij zegt het vanmorgen ook tegen jullie. Dit deed ik voor u. Wat doen jullie voor mij? En ik sluit af met de vraag waar ik mee begonnen ben. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor ons? En toen Graaf von Zinzendorf dit schilderij had gezien, toen maakte hij een nieuwe toewijding. En het gevolg was, een wereldwijde zendingsbeweging is eruit voortgekomen. Met de vrucht tot op de dag van vandaag. En de Moldavische opwekking, als je er nog nooit over gelezen hebt, moet je doen. Die is uitgebroken. God heeft deze man op een machtige manier gebruikt. En wat was het keerpunt? Of de verdieping van zijn leven? zien op Jezus. Dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? Hoeveel is de Heer Jezus ons waard? Ik wil vragen of je een moment stil wil worden. En de Heere God heeft met ons gepraat. Ik geloof echt dat hij iets tegen ons gezegd heeft. En hij wil, ik moet het anders zeggen, hij ontmoet ons om ons leven te veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ik wil je de gelegenheid geven om je uit te spreken. De ene zal dat zacht in zijn hart doen, de ander hardop. Maar wees eens vrijmoedig. Wat is nou het antwoord op deze boodschap? Misschien zeg je wel, ik ga me opnieuw toewijden. Ik zie het weer opnieuw. Ik wil een nieuwe toewijding maken vanmorgen. Misschien wil je danken voor het feit dat dit je leven is. Dat kan ook. Prijs de Heer ervoor. Of misschien is er hier iemand die zegt, ik ken de Heer Jezus nog helemaal niet. Wat let je om op dit moment hem uit te nodigen in je hart? Zodat het leven wat we vanmorgen gedeeld hebben, jou, uw leven zal worden. En dan zal ik afsluiten. We moeten veel prijs geven in ons leven, maar één ding niet. En dat is onze vrijmoedigheid. Dus wees vrijmoedig in de gebeden. En spreek je uit naar de Heer. En dan sluit ik af.